Ja, want wij moeten nog door die 22 jaar heen. Er is nog een heel bijzonder vers dat mag ik u niet onthouden, al zou ik het willen. Dat moeten we toch even met elkaar lezen. Genesis 27, vers 42. Het 42ste vers van hoofdstuk 27. Toen aan Rebecca, aan Rivka, deze woorden van Esau, haar grootste zoon, geboodschapt werden, zo zond zij heen. Ze ontbood Jacob, haar kleinste zoon, en ze zei tot hem, zie uw broeder Esau. En dan komt het. En dan zegt de NBG-vertaling, uw broeder Esau wil zich wreken door u te doden. Nou, hier ligt een hele wereld achter. Want het woord dat daar staat in de Hebreeuwse tekst is niet wreken, maar troosten. Ja, het scheelt maar één letter in de oorspronkelijke taal, negam of nakam, maar het is wel een wereld van verschil. Want troosten, dat is negam. We proberen de letters even wat meer cachet te geven, zodat het achteraan ook te zien is. En wreken, dat is nakam. Dus dat is alleen het verschil in die middelste letter. Verder is het hetzelfde, de noem aan het begin en de meem aan het eind. Maar dan denk je, hoe is het gekomen dat de NBG van 1951 vertaald heeft, Esau wil zich wreken, terwijl er dus een vorm staat van het woord troosten. Als ik dat probeer te achterhalen, dan denk ik, waarschijnlijk hebben die vertalers gedacht, nou, Esau wil zijn broer Jacob doden, dus wat is dat? Wraak. Ze hebben vanuit hun logica geconcludeerd, als je dan woedend bent op je broer, want die heeft jouw zegen gepikt, wat zoek je dan? Je wilt jezelf wreken. Logisch gedacht. En toen hebben ze dus kennelijk maar vertaald vanuit hun logische conclusie. Alleen wat moet een vertaler doen? Kijken, wat staat er? De oorspronkelijke kracht van het woord weer terugvinden. Woorden weer onder het stof vandaan halen. En er staat van origine, Esau wil zich troosten. En dat kun je ook wel begrijpen vanuit het hart. Als je een beetje kennis hebt van het innerlijk van een mens. Esau beent die drie tranen. En ten diepste is Esau op zoek, want hij voelt zich troosteloos. Hij is nu het eerstgeboorterecht kwijt. Hij is de eerstgeboorte zegen kwijt. Hij heeft het gevoel, ik heb alles verspeeld. Ik heb niets meer. Oh, ik wou dat er iemand was die mij troosten kon. Hier kom je weer op een fundament. Ieder mens is ten diepste op zoek naar troost. Alleen, weet je wat het probleem is? De enige troost die Esau kan bedenken is, de dood van zijn broeder. Ook dat kun je wel begrijpen. Want als een mens van binnen pijn heeft, dan kan het soms vertroosting betekenen als een ander ook pijn heeft. Vanuit je innerlijke trauma ga je dan een ander ook pijn aandoen. Daardoor voel je je eigen verdriet en je eigen verwonding wat minder. Ik zou voorbeelden kunnen noemen uit de praktijk. Je gaat je eigen pijn afreageren op de ander. Je kunt het dan ook niet hebben dat een ander gelukkig is. Dat doet zeer. Als een ander daar loopt te huppelen en te dansen door het leven. Nou, dat werkt bij die verwonde mens dan zo extra traumatisch. Dat hij geneigd is om te zeggen, nou, een beetje minder vrolijk kan ook wel. Dimmer graag. Doe niet zo blij. Je schijnt het leven nogal leuk te vinden. Dit is een letterlijk citaat uit de praktijk. Van een moeder die zegt tegen haar dochter, die vrolijk thuiskomt, nou, je schijnt het leven nogal leuk te vinden. Nou, dus Esau zoekt ten diepste troost. En het is goed om dat in ieder geval in ons hart te bewaren. De volkeren, Esau staat voor de volkeren. De volkeren zoeken ook ten diepste troost. Maar er zijn zoveel getraumatiseerde volkeren. En dat is in wezen ook de hele wereldgeschiedenis. Vandaar al die oorlogen. Achter alle oorlogen zitten in wezen de trauma's van de volkeren. En ze schreeuwen diep in hun hart om vertroosting. Alleen ze kunnen de troost niet vinden. Denk maar aan dat oude gezang. Nu daagt het in het oosten. Het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. Ooit over nagedacht. Hij komt de volken troosten. Gaat hij ook nog doen. Zie je dat het evangelie veel verder reikt dan vaak gedacht wordt. Dat is één van de programmapunten in het hart van de eeuwige. Dat hij ook de volkeren nog gaat troosten. Dus wat we nu beleven, dat is in wezen een voorproefje. Oh, dat staat ook in Deuteronomium 33. Hij heeft de volkeren lief. God heeft iets met volkeren. Dat is een van de thema's in de hele Bijbel. De volkerenwereld. En hoe vaak worden die volkeren niet afgeschreven? Maar God schrijft ze niet af. Psalm 87, God schrijft ze in. De Heere schrijft. Rahab en Babel. Ze worden ingeschreven in de burgerlijke stand van Sion. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. God houdt zitting. Ik zie het wel eens in gedachten voor me. Dat is Psalm 87. God zit daar achter zijn tafel. En dan staan ze in de rij, al die volkeren. Mag ik ingeschreven worden? Ja, zegt God, ik schrijf wel in. Dat is net als vroeger in Rotterdam. In de tijd dat dominee Westmeijse daar stond. En die trok zoveel volk. En dan na afloop van de dienst, dan zat de secretaris achter een tafeltje. Meneer Stolp. De heer O. Stolp. En die zat nieuwe leden in te schrijven. En op laatst hadden ze 2800 leden. En dan denk je, kijk, dat is het nou. Zo zie ik in gedachten de Heere God zitten achter zijn tafel. En hij zegt, we gaan inschrijven. Esau, kom maar. En Esau staat ook in de rij om ingeschreven te worden. En hij zelf schrijft ze in. Ik moet haast denken aan dat prachtige oude lied uit Glorieklokken. Die bundel is inmiddels ook onder het stof verdwenen, maar er staat zo'n mooi lied. Jezus zelf schreef met doorboorde hand de naam van elk die tot hem kwam. Denk je, kijk, daar heb je het. Jezus schrijft in. En als je vraagt, waarom doet u dat? Dan zegt hij, ja, dat heb ik van mijn vader geleerd. Die doet dat ook. Mensen inschrijven, volkeren inschrijven. Ten leven. Nou, Esau zoekt troost. Israël gaat in ballingschap. Nu al 20 eeuwen. Toen was het 20 jaar. 22. Nu 20 eeuwen. Israël in ballingschap. Waarom? Ter wille van de volkeren. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Er liggen verbanden in heel de geschiedenis. En Jacob, hij maakt van alles mee daar bij Laban. En nu gaan we even naar de thuiskomst. En dat is een van de mooiste gedeelten van Genesis. Genesis 32. Jacob gaat terugkeren. Genesis 32. Maar weet u wat dan het hoogtepunt wordt? De ontmoeting tussen Jacob en Esau. Kan Jacob zomaar weer het beloofde land in? Nee. Is er een rechtstreekse weg dat Jacob kan zeggen, nou, ik ga weer naar het land der belofte en dan ga ik gewoon daar binnen. Geen douane, geen grenspost. Gewoon binnen gaan en dan zeg ik tegen het beloofde land, goedemorgen, ik ben terug van weg geweest. En dan zegt het beloofde land, welkom thuis. En dan zegt Jacob, ik ga hier weer wonen, want de tijd van mijn vreemdelingschap is voorbij. Nee, zegt het boek Genesis, er is wel een douane. Er is een grenspost. En weet je wie de douanier is? Esau. Jacob kan niet thuiskomen zonder Esau. Zonder broeder vaart niemand wel. Gaat niet. Ook al heet hij Esau. En Esau betekent ruige. Nou, het was ook inderdaad nogal een ruige kerel. Altijd op jacht. Jagen, dat had zijn hart. Nou, dat is ook het beeld van die volkeren. Die zijn ook altijd op jacht. En Esau, die heeft al die jaren daar in Kanaan gewacht. Jacob gaat terug en dan staat er in Genesis 32, in het 9e vers, dan gaat Jacob bidden. En dat is een heel bijzonder gebed. Zo'n gebed hebt u waarschijnlijk nog nooit gehoord in de samenkomst. Of op uw bid stond. Zoiets bidden wij niet. Moet je horen, Genesis 32, vers 9. Voorts zei Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Yitzchak, o Adonai, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap. En ik zal u goed doen. Jacob doet een beroep op Gods naam. God van Abraham, Avraham, God van Isaac, Yitzchak en de Eeuwige. En als hij zich dan zo beroept op de naam van Adonai, dan zegt hij, u hebt het zelf gesproken, dat ik terug zou keren naar mijn land, de Artsega, en naar mijn Moledet, naar mijn geboortegrond, naar mijn familieverband. En wat bidt hij dan? Vers 11. Ruk mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau. Red mij van mijn broeder. Heb je ooit zo'n gebed gehoord? Mensen die bidden, Heer, red mij van mijn broeder. Wonderlijk gebed. Maar daar zie je dat Jacob voelt, er moet iets gebeuren. En dan komt dat hoogtepunt. En dan zegt hij, geef dat ik genade mag vinden. Dat staat in vers 5. Dan stuurt hij een geschenk vooruit. En dan lezen we in het vijfde vers. Ik heb ossen en ezelen, schapen en knechten en maagden. En ik heb ze gezonden om mijn Heer aan te zeggen, opdat ik, en dan vertalen we even vanuit de grondtekst, want de NBG-vertaling heeft zoiets als gunst vinden. Maar er staat eigenlijk, opdat ik genade vinde in uw ogen. Moet eens over nadenken. Waar gaat Jacob genade vinden? In de ogen van Esau. Zie je hoe diep dat gaat? Genade. Nou, we weten, genade, dat is een van de grondwoorden van de hele schrift. Wij leven vanuit het evangelie van de genade. En wat staat nu hier in Genesis? Je gaat genade vinden in de ogen. Ja, van wie? Van je broeder. Maar let wel, van broeder Esau. Nou, bijna niemand durft hem broeder te noemen. Nee, want Esau, die hebben we al lang afgeschreven. Esau speelt toch geen rol? Jawel, zegt het boek Genesis. Jacob komt daar. Bij de grens van het land Kanaan. En dan komt het op één ding aan. Zal Esau mij genade geven? Genade in de ogen van die ander. Zie je dat Esau hier een sleutelfunctie krijgt, letterlijk. Esau krijgt, om zo te zeggen, de sleutel van het land Kanaan in handen. En hij mag bepalen of Jacob erin komt of niet. Hij staat daar en nu ligt het lot en de toekomst van Jacob en daarmee de toekomst van Israël in zijn handen. Esau, wat ga je doen? Laat je Jacob erin? Of klap je de deur dicht en zeg je Jacob, de groeten. Zwerf maar waar je wilt, maar je komt er niet in. Esau mag het bepalen. Wat zal hij vinden in de ogen van Esau? Boosheid? Bitterheid? Of genade? U kent natuurlijk die tekst wel uit Hebreeën 12. Die wordt vaak aangehaald in verband met Esau. En dan staat er, je moet oppassen dat je niet bitter wordt. Hebreeën 12, vanaf vers 15. Geen bittere wortel. Want, let op het voorbeeld van Esau. Want staat er dan in vers 17, toen later, toen hij toch de zegen wilde hebben, vond hij geen plaats van berouw, hoewel hij die onder tranen heeft gezocht. Ik denk dat is een moment in het leven van Esau. Hij heeft gezocht, waarnaar? Naar de zegen. Maar die zegen bleef voor hem een gesloten boek. Hij heeft gezocht met heel zijn hart. En op dat moment was daar de bitterheid in zijn hart. Maar dan gaan die jaren voorbij. En dan komt dat moment van Genesis 32. Wat zal het worden? Bitterheid of genade? En nu ga ik even naar Genesis 33. Genesis 33, daar komt het kernmoment, de beslissende fase. Vers 1, Jacob hief zijn ogen op en zag, en zie, Esau kwam. En 400 mannen met hem. Maar dan vers 3. En hij ging voorbij hun aangezicht. En hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij kwam bij zijn broeder. En dan het 4e vers, dat is zo meesterlijk, Toen liep Esau hem tegemoet. Hij nam hem in de armen, hij viel hem om de hals en kuste hem en zij weenden. Dat is de grote verzoendag in Genesis. De Yom Kippur. Maar let er even op, als u deze tekst, vers 4, gaat zetten naast Lucas 15. In Lucas 15 wordt verteld over de verloren zoon. Die komt naar huis. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En dan wordt daar verteld van de vader. Toen de vader hem zag, snelde hij hem tegemoet. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. Daar staan exact dezelfde woorden als hier. Als je even over de grens van Hebreeuws en Grieks heen stapt. Dezelfde woorden. Dus wat daar de vader doet, om de verloren zoon welkom te heten, dat doet hier Esau. Tegemoet snellen, in zijn armen nemen, om de hals vallen en kussen. Dus hier krijgt Esau de rol van de vader, en Jacob krijgt de rol van de verloren zoon. Kijk, en dat is nu de goddelijke orde. Dat God af en toe zaken omkeert. Wat Gerrit Achterberg zo mooi zegt in een gedicht. Een omgekeerde orde is op handen. Voel je, dat is het. Een omgekeerde orde. Esau, jij mag nu de rol spelen van de vader. En Jacob komt daar als een verloren zoon, als een enfant perdu, een verloren kind. En Jacob klopt aan bij het land der belofte. Mag ik erin? En Esau gooit zijn armen wijd open en hij zegt: mijn jongen, kom maar! En dan staat er: en zij weenden. Voel je dat? Zie je wat er nu gebeurd is? Eerst waren daar de tranen van Esau. En nu wenen er twee. Dat is de genezing. Nu zegt Jacob niet: ach ja, Esau huilt, kan ik er wat aan doen? Moet hij zelf maar oplossen. Eigen boontjes doppen. Nu zegt Jacob: jouw tranen zijn mijn tranen. En zij weenden. Ah, nu komt daar een brug tussen die twee harten. Nu is Jacob tegelijk ook weer de vasthouder geworden. Want hij houdt zijn broeder vast. Nu is het geworden tot een moment waarin de tranen worden geheeld. Waarin de pijn wordt verzoend. Dat is de thuiskomst. Nou, dit is, je zou haast kunnen zeggen, het mooiste moment in het boek Genesis. En dat gaat zelfs nog verder, want dan staat er in vers 11 van hoofdstuk 33. En dan zijn er moderne vertalingen die in vers 11 zeggen: neem toch het geschenk dat u gebracht is. Maar weet je wat er eigenlijk staat? Ik lees het hier vanuit de Statenvertaling, zo staat het er ook in het Hebreeuws. Neem toch mijn zegen. Mijn beracha, neem mijn zegen. Zie je dat er wat veranderd is? Eerder 20 jaar geleden, toen zei Jacob: ik wil die zegen. Nu zegt Jacob tot Esau: neem mijn zegen. Birkati. Neem mijn zegen maar. Jacob staat hier met open handen. En hij zegt: je mag mijn zegen nemen. Esau zegt: ik heb veel. En Jacob zegt: ik heb alles. Voel je? Neem mijn zegen. Want in Jacob zal ook Esau gezegend zijn. Dat is het principe van Genesis. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nu kan Jacob heel royaal zijn. En ik denk, kijk, dat is ook het kenmerk van een mens van God. Ik vind dat altijd zo'n mooie uitdrukking, hè, in Timotheus. De mens Gods. Opdat de mens Gods volkomen zij. Prachtig woord, de mens Gods. De nieuwe Bijbelvertaling zegt een dienaar van God, maar dat is het niet. Het is de mens Gods. Dat is veel kostbaarder. Nou, en die mens Gods, die kan heel royaal worden. Ja, ken je dat ook? Dat je heel royaal wordt en dat je zegt, nou, neem mijn zegen maar. Want als die ander mijn zegen neemt, daar word ik niet minder van. Want God heeft zoveel. Kijk, bij God is het niet de een ten koste van de ander. Maar bij God is het, ik zegen die ene met het oog op die ander. Zegen is bij God altijd inclusief. Dat is die mantel die allen omvat. Ja, dat is wie het breed heeft, laat het breed hangen. En zo is het bij God ook. Ja, God zegt, ik heb genoeg. En Jacob die kan nu ook iets ervaren van die royaliteit van God. Neem mijn zegen maar. Hij probeert niet meer krampachtig vast te houden wat hij heeft, maar hij probeert wel zijn broer vast te houden. En daarom kan hij wat die zegen betreft heel ontspannen leven. Neem mijn zegen, daar word ik niet minder van. Zo was het bij God toch eigenlijk ook. Toen God mens werd, daar werd God niet minder van. Diep in zijn hart heeft hij geweten, daar kan ik alleen maar op vooruit gaan. En zo staat er dan ook dat Esau die rol vervult. Want er staat dan in Genesis 33 in het 10e vers, toen zeide Jacob, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb. En dan heeft hij het aangezicht van God gezien in het aangezicht van Esau. Genade gevonden in de ogen van zijn broeder. Daar heb je dan zo'n mens in de schaduw. En dan leren we uit deze geschiedenis. Mensen in de schaduw zijn onvervangbaar. Ze hebben hun plaats in het volmaakte plan van God. Daarom wees zuinig op de Esaus. Want God schrijft ze niet af. En als je zo'n Esau tegenkomt, nou dan is het goed af en toe eens even in die ogen van Esau te kijken. Genade kan komen langs wegen waar je het niet had gedacht. God heeft zo zijn verrassende omwegen, zijn wonderlijke omzwervingen. En dan kom je een Esau tegen. En dan blijkt dat die Esau een betekenis heeft in dat volmaakte raadsplan van de eeuwige. Esau, je bent er niet te vergeefs geweest. Het is ook opmerkelijk dat als je de naam Esau hebt met de Hebreeuwse letters, dus eerst een ayin en dan een sin en dan een waaf. Dan de sin is 300, de ayin is 70 en die waaf is 6, 376. En als je dan het woord shalom hebt, dat is ook 376. Daar zit de shin. De lamet, dat is 30, de waaf, dat is 6 en de meem, dat is 40. Dus de rabbijnen zeggen, moet je eens opletten, dat is niet toevallig. Esau en shalom, dezelfde getalswaarde. Wat kun je daaruit ontdekken? Alleen via Esau komt die shalom tot stand. En shalom, dat weet u dan misschien wel, shalom is meer dan alleen maar vrede. Maar shalom, dat is heelheid. Dat is dat alle delen weer worden samengevoegd tot een geheel. Daarom shalom is eigenlijk een heel genezend woord. En dan staat er zo mooi in Efeze 2 van Jezus Christus. Hij heeft de twee één gemaakt. Hij is onze shalom. Daar heb je het. Hij is onze vrede. Hij is onze heelheid. Hij maakt die twee weer tot één nieuwe Adam. Een nieuwe mens. Een nieuwe Adam. En Adam, dat zijn dezelfde letters als Edom. Er staat ook zo mooi in Handelingen. Ja, daar gaan we dan voor het moment maar even mee eindigen. Nog even een tekst dan tot slot. Moet u even kijken in Handelingen 15. Handelingen 15, daar gaan we dan mee afronden. Handelingen 15, vers 16. Dat gaat over die hut van David. Die Sukkat. Sukkat David. Daar citeren die apostelen. Die hebben daar hun eerste conferentie. Hun eerste synode. En dan zeggen die apostelen Amos. Hè? Slot van Amos. Daar staat het. Handelingen 15 vers 16. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen en ik zal die weer oprichten. En dan komt het. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam is aangeroepen of uitgeroepen. Spreekt de Heere die dit alles doet. En goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Nou, wat staat er in vers 17? Opdat de overblijvende mensen hem gaan zoeken. De rest van de mensen. Dat is de rest, Sheerit Adam. Maar er zijn ook handschriften, en zo staat het ook in Amos, opdat de rest van Edom de Heere zal zoeken. Dus je kunt dit op twee manieren lezen, want het zijn dezelfde medeklinkers. De rest van Adam, de rest van Edom. Die klinkers kunnen wisselen. Zelfde medeklinkers. Die klinkers zijn er later wat bijgekomen. Dus waar gaat het nu over? De rest van Adam, dat is dus de rest van de mensheid. Maar je kunt ook zeggen de rest van Edom. Want Edom staat voor de mensheid, voor de volkeren. Zie je dat daar Esau ook weer in beeld komt? Je ziet daar als het ware, terwijl die apostelen vergaderen, staat Esau bij de deur. En ja, die hoort natuurlijk niet bij dat apostelconvent. Hij hoort niet bij de synode. Maar hij zit wel op de tribune. En als die apostelen die tekst uit Amos gaan citeren, Sheerit Adam, Sheerit Edom, dan zit Esau op de tribune zachtjes te applaudisseren. Alsof hij wil zeggen, ik weet niet of applaus toegestaan is, maar ik sta er helemaal achter. De rest van Edom, dat ben ik. De rest van Adam. Oh, die mogen binnenkomen. Voel je? Dat is het. Esau, je telt wel mee. Bij God ingeschreven. Meegeteld. De volkeren zitten al op de tribune. Want hij zal de volken troosten. Die eeuwig heersen zal. Troost voor de volkeren. Wordt vervolgd.